Vandaag te gast bij recruitmentmakers Wendy Aandekerk. Voorheen van Ordina onder andere. Eriks Huisman, Unit 4 en nu net gestart bij Facilicom. Welkom.
Dankjewel. Nee, het is mooi om hier te zitten en kijken naar de Willemsbrug.
Ja, mooie locatie, hè?
Ja.
Ja, ik heb jou uitgenodigd op de podcast en eigenlijk ben jij in de rij van onze gasten een soort vreemde eend in de bijt als HR-directeur.
Ja.
Maar ik vond het heel interessant om ook een keer vanuit het HR-perspectief te horen van hoe kijk je tegen recruitment aan en welke dingen denk jij aan als het om recruitment gaat en welke dingen zie jij ook terugkomen in fouten of best practices om je heen. In alle bedrijven die je ook natuurlijk van binnen hebt gezien. Dus ik ben heel benieuwd.
Nou, dan doen we dat samen dan.
Ja, laten we beginnen bij... recruitment valt natuurlijk binnen jouw portfolio als HR-directeur. Eigenlijk in alle organisaties is dat zo. Heel soms is het onder communicatie georganiseerd. Maar
ja, of onder de business heb ik ook nog wel eens geprobeerd.
Ja, precies. En hoe beviel dat?
Wisselend. Kijk, als je het hebt over draagvlak... Dan creëer je daar de draagvlak. Hè? Doordat men meer begrip gaat krijgen wat recruitment echt is. En hoe hard het werken is. En het niet maar is van hoeveel hires en waarom lukt het niet. Want ik kan ook bellen.
Ja.
Dus dat is dan echt wel, dat was ook de reden toen. Om meer draagvlak te creëren en samenwerking te creëren tussen recruitment en hiring managers.
Ja.
Maar uiteindelijk verlies je het dan toch op niet het one story, het one brand. Omdat je het allemaal verslippert.
Ja, en wat je dan ook vaak hebt, want ik heb het ook wel eens gezien bij organisaties, dat dan... al die hiring managers hun eigen bureaus hebben en dergelijke om... En dan krijg je een weerwar en dan ben je op een gegeven moment ook gewoon het overzicht qua kosten en dergelijke kwijt.
Eens, vaak. Je bent lost. Maar ook in de messaging, hè, en in je story.
Ja, precies. Oké. Dus heb jij een visie op recruitment? Kan ik die
visie
zo breed vragen?
Nou, ik heb een... recruitment is het is eigenlijk de voordeur van je cultuur als organisatie. Dus wat mij betreft is door middel van recruitment kan je een organisatie sterker maken. Je kan een organisatie changen. Ja. Dus het is onwijs belangrijk wat je toestaat en toelaat in jouw bedrijf. En voor mij is het dus niet zozeer alleen een numbers game. Maar met name als je een strategie hebt als organisatie, als je ergens naartoe wil. Hoe ga je dan jouw capabilities erop alignen en het gedrag wat je wil. En vaak betekent dat wel dat er iets aan toegevoegd moet worden.
Ja.
Dus het is voor mij echt, het is de eerste fase van een employee journey, hè, kan je zeggen. Maar het is ook echt wel de eerste, het is echt wel de voordeur voor je ambitie, ook je HR-agenda.
Ja, en als je zegt, vaak zie je dat er wat aan toegevoegd moet worden. Dat zie je elke keer terug? En is daar een soort van vast iets waarvan je zegt, hey, dat is het dan wat er meestal mist?
Wat je denk ik in de laatste paar jaar ziet, dat bedrijven heel erg om natuurlijk een digitale agenda zitten. Maar ook wel op het creëren van waarde. Dat is denk ik van de afgelopen 5 jaar echt zo'n toverwoord.
Ja.
En waardecreatie ontstaat wel doordat je iets toevoegt aan je bestaande dienstverlening. En dat is natuurlijk heel lastig voor mensen die het al doen. Omdat als ze dat nog nooit eerder gedaan hebben, hoe ziet het er dan uit? Hè? Mm-hmm. How does good look like?
Ja.
En dat zie je dus als ik nou kijk wat ik het laatste jaar heb toegevoegd. Is het aan de ene kant een stuk gedrag. Dus dat je probeert een bepaalde marktgerichtheid of klantgerichtheid naar binnen te brengen. Digitale capabilities, in alle eerlijkheid. Hè? Mm-hmm. Dat, en soms ook echt wel gewoon weer nieuwe energie.
Ja.
Het geloof dat je als organisatie die change kan doormaken.
Ja.
Daar heb je ook een aantal mensen voor nodig die dat even zonder historie of rugzak, maar die er gewoon heel met veel lef en durf in gaan stappen.
Ja, precies. En want ik heb me natuurlijk voorbereid op dit stuk en ik heb ook wat interviews met je gelezen en dergelijke. En daar eigenlijk overal kwam purpose terug.
Ja.
En change management, daar ben je ook erg van natuurlijk.
Ja.
Nou, dat is natuurlijk, ik bedoel purpose. Bij uitstek moet je dat natuurlijk uitdragen in je recruitment. Ik kan me voorstellen dat het daar ook vaak aan schort. Dat zie ik in ieder geval wel vaak terugkomen. Hoe kom je als bedrijf achter de purpose van je mensen en ook van je kandidaten? Want dat lijkt me ook lastig. Van wat je belofte naar de markt is vaak toch wel weer anders dan...
Eens. En ik denk ook dat we het soms gewoon echt niet weten. En purpose, ik gebruik tegenwoordig ook steeds meer narratief als woord. Omdat purpose toch ook wel voor Nederlands... Ik vind het soms een beetje... soms hebben we niet een purpose die groter is dan dat wij gewoon schoonmaken.
Ja? Ja.
En wat is dan de purpose? Dat ik ervoor zorg dat de locatie schoon is.
Dus daar, niet de Amerikaanse praktijken daaromheen.
Nee, want dan wordt het in Nederland ook echt wel een lastig verhaal. En het is soms ook gewoon niet waar. Weet je, er zijn. Dus wat is je verhaal als bedrijf en wat bied je dan? En ja, de enige manier om erachter te komen is in contact te zijn met je medewerkers.
Ja.
En dat kan je op verschillende manieren doen. Je kan dialoogsessies houden, je kan vragenlijsten sturen. Maar uiteindelijk gaat het over in contact zijn met je medewerkers. Daar we naar willen luisteren.
Mm.
En eigenlijk, we zeggen allemaal dat we dat doen. Maar bottomline geven we er eigenlijk zo weinig tijd aan.
Ja.
En nu weer, hè, ik kan met 25.000 medewerkers kan ik niet allemaal spreken. Maar als wij toch ergens rondlopen, vraag dan gewoon eens, hé, waarom ben je hier?
Ja.
En bij kandidaten, dat vergeten we denk ik ook vaak, in deze markt begint het bij wat een kandidaat wil, niet wat jij wil.
Mm-hmm. Ja, zeker.
En dan is de vraag van, ja, weten mensen dat ook, hè? Ik stel ook altijd de vraag, waarom ben je komen werken? Ja, dat weet ik eigenlijk niet meer zo. Ja, maar het voelt goed, het voelt goed. Nou ja, weet je, daar kan ik ook wel een verhaal omheen bouwen. Bij ons voelt het goed.
Ja, ja. Maar het lijkt me toch wel dat je dan toch wel een beetje probeert uit te kleden van wat zit
wat
er
is
dan
het
achter.
Dan? Eens.
Ja.
En soms zijn we dan heel naarstig op zoek naar echt dat het echt heel anders moet zijn. Hè? Dan gaan we. Maar soms is het dat ook gewoon niet. Soms is het omdat hier alles klopt.
Ja.
Of omdat hier. Kijk, ik werk nu bij een familiebedrijf. Nou. Maar goed, dat doen de gemiddelde familiebedrijven, nutten dat allemaal uit.
Ja.
Maar toch, daar begint het wel. Dus ja, dan doe ik het toch maar weer. Hè?
Ja, nou ja, er is ook meestal gewoon echt een andere cultuur binnen familiebedrijven, ja, natuurlijk.
En dat is een plus of een min voor mensen. En als mensen zelf weten wat ze willen, dan kunnen ze de match maken.
Ja.
Maar goed, dus we hebben er heel veel natuurlijk acties op ondernomen. En dat doet de gemiddelde met vragenlijsten en dat soort zaken. Maar ik vind eigenlijk gewoon een gesprek gaan met je mensen eigenlijk wel het leukste.
Ja. En ga je ook naar die markt buiten je eigen mensen kijken over het algemeen? Of doe je dat minder?
Dat moet ik toch bekennen. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn.
Ja.
Kijk, je doet dat misschien wel met scholen. Hè? Daar, ja, je kijkt waar komen je mensen vandaan. Daar vertellen wij nog wel vaak het verhaal. Ja. Met z'n allen. Hè? Dat doen mijn concollega's ook.
Ja.
En op de gemiddelde carrièrebeurs.
Ja.
Maar dat ik verder dan dat? Nee.
Nee, precies.
In alle eerlijkheid.
Waarom zouden kandidaten bij jou komen werken? Het heeft altijd te maken met je interne purpose. Dus waarom, dus de mensen die nu bij je zitten, waarom die bij je werken, dat is eigenlijk het enige wat je moet gaan uitdragen. Want de kandidaten die daarop aanhaken, die moet je hebben uiteindelijk.
Eens, dat denk ik ook. En ik denk ook dat heel veel mensen. De vraag is, waarom kies je voor een bedrijf? Hè? En kies je dan voor de purpose wat er op de gevel staat? Of kies je, dat vind ik ook altijd wel. Of kies je omdat de gesprekken goed voelen? Of omdat je halverwege het proces denkt, ja, dat klopt wel.
Ja.
Maar wist je dat vooraf ook?
Precies.
Nou, en dan heb je natuurlijk altijd wel voorbeelden van B2C-bedrijven. Die hebben echt geluk, zeg ik altijd. Want iedereen kent die naam al, dat resoneert goed. Hè? Coolblue kan er een soortje van maken, maar iedereen vindt het nog steeds een hele leuke toko.
Ja.
Kijk, dat mis je wel als je niet in die markt zit.
Ja.
En dan heb je iets meer te zenden.
Ja, zeker. Maar ook als je natuurlijk een sterk employer brand ontwikkeld hebt, dan gaat het steeds meer die bewustwording van die kandidaat, die gaat nog wel steeds eerder in het proces komen. Dus wat je zegt, hè, vaak komen ze dan tijdens het proces achter. Ik heb 2 gesprekken gehad en nu heb ik een goed gevoel bij deze toko hoe dat hier in zijn werk gaat en of de waarde en de cultuur bij mij passen. Maar als je het als je natuurlijk je employer brand op een goede manier uitdraagt, kan je dat al ver
helemaal
van tevoren
eens. Dat is waar jij heel goed in bent.
Dus daar zijn wij goed in. Hoewel wij natuurlijk niet het creatieve stuk oppakken. Dus dat vind ik altijd wel, dat is ook echt een kunst.
Ja. Hè,
om op de juiste manier die boodschap tot uiting te brengen. En ook dat het ook echt past bij het bedrijf. Want het is natuurlijk, je hebt vaak gewoon een heel stoffig bedrijf, wat dan een soort hippe video laat maken, ja, dat werkt natuurlijk ook niet.
Nee.
Dus dat is wel een hele, lijkt me een lastige, om dat naar boven te halen, wat ook past bij het bedrijf.
Ja.
En gaat het dan ook de juiste mensen aanspreken? Maar goed, dat is natuurlijk de kunst.
En dat is
van
de kunst. En ik denk dat maakt dat recruitment bij HR hoort.
Ja. Ja, want daar is best wel eens een discussie over, hè?
Ja.
En je ziet ook, maar goed, dat zal in deze tijd wat minder zijn, vaak dat recruitment een beetje het ondergeschoven kindje is binnen HR. Is dat ook jouw ervaring? Heb je dat vaak gezien?
Toen ik begon, zeg maar eind jaren 90, toen was het vaak nog een taak die de HR business partner erbij deed.
Ja.
Toen hadden we ook niet van die gekke getallen zoals nu. Hè? En toen vond ik het echt wel een ondergeschoven kindje.
Ja.
Maar goed, toen planden we ook nog 2 weken tussen het ene gesprek en het andere gesprek. Het waren echt andere tijden.
Ja.
Inmiddels vind ik het zeker geen ongeschoven kindje. Maar ik vind wel dat het een vaak een toch ander type medewerker is dan de rest van haar familie. Ja. Het is toch salesachtig, kortcyclisch, hoog in de energie. Waardoor recruiters ook niet altijd HR begrijpen, in alle eerlijkheid.
Nee.
HR gaat traag in hun beleving, is weinig proactief. Dus in die zin heb ik er wel altijd voor moeten werken om die twee te laten communiceren en te laten samenwerken. Ja. Dat ging niet altijd, dat is geen automatisme.
Nee, dat geloof ik meteen. Ik denk wel dat je binnen het recruitment domein nu wel steeds meer mensen nodig hebt die ook juist uit dat kortcyclische stappen.
Hè? Inderdaad. Ja, helemaal eens.
Ja, en daar zijn natuurlijk een aantal, ik denk, als je zegt, ja, begin jaren 90 was het inderdaad de HR business partner. Toen kwam natuurlijk de recruiter en toen kwamen daar nog heel veel functies bij.
Ja.
Het is die lange termijn visie vanuit recruitment, dat is nog wel een struggle, zie ik.
Ja,
vaak.
En ook omdat de business daar niet op zit te wachten.
Nee, precies.
Dus de business wil eigenlijk gewoon dat je het bureau na gaat doen. Ja, dat je intern een bureau organiseert. Lekker eager en bel. En wanneer er iemand binnen wordt gehaald, dan jungel je aan die bel en dan is het weer binnen. En dan zijn we weer klaar.
Ja.
En dat heb je ook nodig, in alle eerlijkheid. Maar je hebt vooral ook nodig iemand die dat verhaal over de bühne weet te brengen. En een relatie in een talentpool weet op te bouwen, zodat we dat heigericht eruit halen.
Ja. Ja, want ik zie vaak die eerste modus, die werkt in tijden van extreme krapte nog minder natuurlijk.
Ja.
Dus ik zie ook heel vaak om me heen dat er steeds meer recruitment afdelingen echt onder hele hoge druk komen te staan van de business. En dan zie je ook vaak nog een soort van terugtrekkende beweging van oké, we willen gewoon nu resultaat, dus ga morgen iets anders doen. Dan hebben we volgende week een ander resultaat. En dan is vaak het resultaat, we gaan toch weer in de krant adverteren.
Ja,
hè? Vanuit de business en dat soort zaken. Dus dat is wel een hele lastige paradox waar veel recruitment afdelingen mee worstelen, denk ik, op dit moment. Aan de ene kant hele hoge druk om heel snel resultaat te boeken.
Ja.
En aan de andere kant wel dat ze vaak wel zien dat er echt een lange termijn aanpak nodig is, maar dat ze daar het draagvlak niet voor kunnen creëren binnen de business.
Nee, en dat vind ik dan mijn taak.
Ja.
En dat,
dat draagvlak creëren binnen de boardroom.
Ja.
Eigenlijk.
Ja. En daar begrip op organiseren.
Ja.
En wat er denk ik deze laatste tijd ook nog bij komt, is dat het verloop zo hoog is. Dus recruiters zitten eigenlijk tegen, hè, dan heb je de 100 binnengehaald, maar er zijn er ook weer 150 weg. Dus je hebt nog steeds krimp.
Ja.
En daarin vind ik echt dat wij als HR-directeuren het echte verhaal moeten vertellen.
Ja. En wat is dat echte verhaal dan?
Zolang je de achterdeur open hebt staan, kan je werven wat je wil, but you're not moving the needle.
Mm-hmm.
En dat, want dat weten mensen, dat voelen mensen gelijk ook als ze binnenkomen. En ik had natuurlijk in de IT-sector is dat getal gewoon van nature al hoger. Dus dan goed, ik lig niet wakker van 10-15% verlopen IT, ben je eigenlijk spekkoper.
Mm-hmm.
Maar daarboven, dan ontstaat er ook een soort draaideurgevoel. En weten mensen gelijk als ze binnenkomen. En dat voel je dan ook.
Ja.
En dan wordt het ook een beetje iets van, nou ja, de rest kijkt ernaar en denkt, nou, over 2 jaar zijn ze toch weg. Dus ik doe mijn ding wel. En dan, nou goed, als HR heb je daar echt wel nadelen van.
Ja, dat is, lijkt me een echt killing voor je cultuur.
Ja, ja. En er beklijft heel weinig.
Ja.
Dus je bent echt wel, dus dan ga je, en ik weet niet of het nog helemaal te keren is hoor. Ik denk ook dat we moeten leren om sneller mensen up and running te krijgen. Omdat de jeugd, in alle eerlijkheid, nou, die zijn na 2-3 jaar ook wel weer klaar.
Ja.
En niet iedereen heeft zo'n loopbaanpad dat je ze gelijk door kan stomen naar de volgende. Nee. Dus dan is het zaak dat je ze heel snel tot de cultuur kan bombarderen of binnenhalen. En dat ze heel snel productief zijn.
Ja.
En dat betekent dat je een systeem, ja, gewoon structuren moet hebben waar mensen snel op een running zijn. En dan kijk je ook heel erg naar infrastructuur. Maar het blijft een. En dan is het, vind ik, aan mij om mijn collega's in de boardroom uit te leggen hoe het aarde buiten uitziet. Wat we er allemaal niet voor doen om er überhaupt goede mensen binnen te krijgen. En ze hen te laten ervaren wat het verschil is als je een goed iemand binnen hebt.
Ja.
Versus, ik heb hem binnen een week geworven, nou laten we hopen dat het werkt.
Ja, precies. Via een bureau, overtuigd door een recruiter. En we gaan hopen dat er een match is op cultuur, eigenlijk.
Eens.
sinds COVID, hè, post-COVID, nou, dus misschien zitten we niet post-COVID, maar het voelt nu eventjes als post-COVID, is dat hele effect nog veel groter geworden. Dat zien wij ook terug in de cijfers, dat er dus eigenlijk meer mobiliteit is, maar meer krapte ook. Dat is eigenlijk een beetje tegenstrijdig. Maar wat je dus zegt inderdaad, dus bedrijven die de achterdeur niet goed dicht hebben, die lopen nu heel vaak leeg. Omdat je en aan de voorkant vind je vaak geen nieuwe mensen, en aan de achterkant lopen ze de deur uit.
Ja.
En vaak is het wel, ik vind het wel grappig hoeveel effect, dat zie ik nu steeds vaker, hoeveel effect employee branding en recruitment en het hele stuk eigenlijk heeft op zowel die voordeur als ook die achterdeur.
Het gaat over trots, het gaat over sense of belonging.
Ja.
En dat is in deze, hè, ik vind dat we wel steeds individualistischer worden. En corona heeft ons niet meer, nog meer individualistisch gemaakt, denk ik.
Ja.
En employer branding kan weer dat stukje, ja, trots. En waar hoor ik nou bij? Waar wil ik bij horen? Wil ik nog ergens bij horen? Mm-hmm. Ja, dat zijn dan wel de vragen die ertoe doen.
Ja.
En ik denk ook wel dat we een groep krijgen die daar geen behoefte aan heeft. Die zegt, ik kom voor een klus. En die klus moet uitdagend zijn. Maar of dat nou bij A, B of C is, dat vind ik eigenlijk minder relevant.
Ja, en dan krijg je dus flexibilisering van de arbeidsmarkt.
Yes. Ja, en daar kan je denk ik niet zoveel tegen doen. Maar die capabilities heb je ook nodig. Maar je hebt ook een solide basis nodig die je hut dragen.
Ja. Denk je dat die flexibilisering, want nu zitten we natuurlijk in hoogtijdagen van de economie. Nou, er zijn allerlei angsten en dingen in de markt. Ja. Die ook wel denken dat het snel anders kan worden. Denk je dat die flexibilisering dan ook weer terug gaat lopen? Kiezen mensen dan weer voor veiligheid?
Ik hoop het eigenlijk. Maar dat is misschien meer mijn mensbeeld, mijn gewenste. Ik hoop dat we toch weer naar een stuk meer sociale cohesie toe gaan.
Ja.
En dat je het fijn vindt om ergens bij te horen. Omdat het je ook wat teruggeeft. En dat het niet alleen maar gaat over, dan kan ik iets meer verdienen. De vraag is ook wel, want ik hoorde dat van je andere gasten, is contractvorm nou zo relevant?
Mm-hmm.
Nou, er zijn momenten dat ik denk, nee, wat een onzin, wat een oud denken, het maakt niet uit. Want als je samen committed bent voor een goal, dan is dat voldoende.
Ja.
En toch merk ik wel dat het, vooral voor de mensen die het niet zijn, die kijken er toch met een andere manier naar. En dan creëer je toch in je organisatie een stukje huurlingeneffect. Uiteindelijk denk ik dat voor de meeste bedrijven niet gunstig is. En zou ik er toch voor kiezen, en doe ik nu ook, om gewoon mensen toch echt te zeggen van welkom en ik hoop voor lang.
Ja, welcome to the club.
Ja.
Waar je hoort.
Juist.
En waar je je thuis
waar
voelt.
Waar je thuis voelt en waar je iedere dag, je hoeft niet meer in de dag te komen, maar toch wel eens in de zoveel
tijd. Als je dat doet, dan wordt het toch lastig, denk ik.
Ja, eens. Dat gaat niet meer. Dat hebben we allemaal geleerd.
Je hebt natuurlijk veel change management gedaan.
Ja.
Heb je nog zaken waarvan je zegt, zo vlieg ik dan altijd recruitment aan in het hele change proces? Je hebt al wat dingen genoemd, hoor. Maar misschien.
Ja. Ik begin niet bij recruitment, moet ik in alle eerlijkheid zeggen. Ik begin bij strategie. Wat vraagt het van ons? Wat vraagt het in gedrag? Mm-hmm. En dan kijk je naar de verschillende onderdelen van de employee journey, waar je denkt dat je het eerst het verschil kan maken. En soms kan je zeggen van ik doe het door een structuur of een organisatiewijziging of whatever. Soms zeg je, ik ga mijn mensen ontwikkelen. Mm-hmm. Maar heel vaak moet ik wel concluderen dat alle twee nooit voldoende is. En dat het dan toch ook een stuk van buiten moet komen.
Ja.
En dan zie je ook wel dat recruitment bij HR moet horen. Want als je dan pas recruitment aanhaakt, dan ben je altijd te laat in change.
Ja.
Want je recruiter moet dat verhaal gaan vertellen. Want alleen op die manier komen mensen binnen. Want mensen kennen je niet vanuit die change. Die kennen je vanuit je oude gedachtegoed.
Ja.
Dus je recruiter is op dat moment eigenlijk je verhaal van de toekomst. Is je narratief aan het vertellen. En dat vind ik echt wel een uitdaging. Om recruiters te vinden die dat spel heel goed kunnen spelen.
Ja.
Die zich echt verdiepen in de organisatie. Die echt weten wat we aan het doen zijn op strategisch niveau. En hoe je dat dan op maat kan maken voor de doelgroep die je aan het benaderen bent.
Ja.
En dat moeten zij doen. Dat kan ik niet voor hen doen. Hè?
Nee.
En daar zie je dan een goede recruitment manager is in staat om dat te gaan vertalen naar doelgroepen. En daar dan op te gaan werven.
Ja.
En dan moet je verhaal geloofwaardig zijn. Dus het zonder enige succes proberen te verkopen is echt wel moeilijk. Dus ik merk dat ik vaak, als ik de eerste teken heb dat de change door de bocht gaat, hè, ik zeg altijd als het schip de haven uit is, maar niet op volle zee, dat is het moment waarop je maximaal naar buiten kan gaan.
Ja.
En dan kan je mensen uitnodigen om op je journey mee te gaan. En dat ze daarin het verschil kunnen maken, een impact kunnen hebben. En dat heeft bij Ordine heel sterk gewerkt. Ordine wilde meer naar de consultiekant toe. En toen kon ik consultants werven die het al een keer gedaan hadden. En die zeiden, ik wil eigenlijk die reis zelf wel eens vormgeven. En dan stap ik in, want dan kan ik het verschil maken.
Ja.
Ja, en dan heb je een heel mooi verhaal.
Ja, ja, ik noem dat altijd de aspirationele realiteit. Ja. En de daadwerkelijke realiteit. En die liggen ook altijd bij sales en de rest van de organisatie een stukje uit elkaar. En dat eigenlijk zeg je dus, bij de recruiter moet de aspirationele realiteit ook gaan uitdragen.
Ja.
Om het een daadwerkelijke realiteit te maken eigenlijk met elkaar.
En dan heb je als recruitment veel meer impact dan alleen die numbers, dan alleen die hires.
Ja. Culture change, uiteindelijk.
Ja, een wijs mooie job.
Ja, nou zeker. Hè? Als we het er zo over hebben. Toch een mooi vak.
Zeker.
Hoe heeft de krapte nu invloed op jouw functie? En welke rol speelt het in de boardroom?
Ja, natuurlijk ontzettend. Hè? Het wordt ook al een beetje een self-fulfilling prophecy. Maar
in welk opzicht dan?
Nou, het lukt niet, want. En dan ook niet meer verder kijken wat de echte reden is.
Ja, precies.
Want uiteindelijk hebben we, nou, dat is een beetje afhankelijk van mijn werkgever, maar soms heb je veel data, maar soms heb je ook nog echt heel weinig data. Dus dan is zo'n boutenstelling ook gelijk wel discussiedodend. Hè? Ja. Maar goed, het is krap op dit moment. Dus de zin die wij bezig is, wie de mensen heeft, heeft het werk. Vooral in de dienstverlenende sector. Dus ja, het bepaalt gewoon mijn topline. En in die zin, ik heb nu bij Facilicom, we hebben bijna 2000 vacatures openstaan.
Ja.
We hebben heel veel mensen, dus dat naar verhouding. Maar dat bepaalt echt wel onze bedrijfsvoering. En dat doet ook wat met de mensen die je al hebt. Hè? Want het is het werk neemt toe, de werkdruk neemt toe. Nou, na corona heeft dat nog een extra boost gekregen. Dus je ziet dat buiten het feit dat je groei wellicht temporiseert daardoor, dat de druk op de organisatie ook toeneemt. Dus ik durf te stellen dat ik het nu over verzuim heb, maar waar misschien wel de oorsprong ligt in die krapte op die arbeidsmarkt. En wij allemaal niet zo goed meer in staat zijn om groei te temperen. Daar willen wij nog steeds als bedrijfsleven niet aan.
Mm-hmm.
En ik denk dat het, misschien dat de situatie in de wereld ons dat wel moet doen geloven.
Ja.
Maar soms heb ik wel eens het idee, het zou iets minder groei zou ook wel goed zijn.
Ja.
En, maar goed, daar kom ik in de boardroom niet mee weg.
Nee, en in de politiek ook niet. Helaas.
Maar goed, dus het raakt ons, het raakt nu eigenlijk de hele HR-agenda.
Ja. Het is eigenlijk onderwerp nummer 1. Of is de voorkant onderwerp nummer 1 of is verloop nummer 1?
Ik zou verloop eigenlijk op nummer 1 zetten.
Ja.
Omdat dat ook zorgt voor heel veel disruptie op andere fronten. Wat ik zei van de begin jaren 90 of eind jaren 90, toen was recruitment echt nog wel separaat, omdat de rest stabiel was. Dus dan had je eigenlijk een soort, nu hebben we wat meer nodig, dan zetten we de deur open, nou dan even niet. Nou, het was allemaal controleerbaar en beheersbaar.
Ja.
En nu moet je op alle fronten de wedstrijd spelen. Maar dan maakt dan is behoud voor mij altijd nog wel belangrijker dan groeien van nieuw.
Ja. Ja, maar zelfs om je getallen stabiel te houden, heb je natuurlijk die voorkant wel nodig nu al.
Ja.
Je hebt altijd,
dat is waar.
Binnen elke onderneming is 10-15% verlopen, over het algemeen natuurlijk, ja. H10. Dan heb je op een bedrijf van tienduizenden medewerkers natuurlijk als vrij snel een groot probleem.
Eens.
Ja.
En dat is eigenlijk je running business, hè? Je ongoing business.
Ja.
En dan zie je dus dat er nu ook een gap ontstaat tussen wanneer iemand weggaat en wanneer de vacature is opgevuld. En die periode wordt langer en langer.
Ja.
En dat zorgt dan dat de huidige organisatie echt van last ervaart.
Ja. Merk je nu ook dat het dusdanig... Kijk, ik kom nu eigenlijk voor de eerste keer tegen, want pre-COVID was de krapte ook al enorm. Maar ik kom nu eigenlijk pas voor het eerst tegen echt bedrijven die zeggen, ja, wij hebben gewoon een deel van ons bedrijf eigenlijk op dit moment is niet actief, omdat we geen mensen kunnen vinden. Nou, de NS is bijvoorbeeld een goed voorbeeld. Ja. Die, dat is overigens geen klant van ons, maar die kunnen natuurlijk heel vaak geen treinen laten rijden op dit moment vanwege personeelstekort. Dat is natuurlijk wel, er moet wel iets gebeuren.
Ja.
Is dat aan Den Haag of is dat wat kan zo'n groot bedrijf als Facilicom daarin betekenen?
Nou, we kunnen natuurlijk wel onze prioriteiten gaan herleggen. En wat ik voor onze sector eigenlijk wel een positief iets vind, is we hebben jarenlang op loon geconcurreerd. Loon was goedkoop. We hebben, zoals we weten, de inflatie, de loonstijgingen liepen ver achter met de productiviteitsstijgingen. En daar hebben we allemaal van genoten.
Ja.
Maar dat heeft er ook voor gezorgd dat we, denk ik, op technologische vernieuwing een beetje lui zijn geworden. Dus als je ziet, en daardoor is het denk ik nu nog harder in ons gezicht, dat het is niet allemaal meer met arbeid te fixen. En als je kijkt naar de demografische opbouw van Nederland, dan hadden we dat 20 jaar geleden ook kunnen voorspellen. Maar we hebben nooit zoveel zin om daar dan al mee druk te zijn. Dus alles komt wel. Ja, en dat stuk, dat kunnen we met z'n allen niet beïnvloeden. Dus het is heel simpel, we worden ouder. We hebben meer mensen niet in de beroepsbevolking, maar bijvoorbeeld wij leveren zorg. Nou, het houdt een keer op met wat ik kan handen aan het bed kan leveren.
Ja.
Simpelweg omdat de verhoudingen zodanig verschillend zijn. Dus dat stuk, demografie gekoppeld aan technologische, daar zit ergens een sleutel.
Ja.
En ik denk uiteindelijk dat we wel een paradigmashift gaan krijgen. Ja, we krijgen denk ik wel het idee dat er altijd maar plek is in een bejaardentehuis. Ja, daar moeten wij een keer vanaf, want dat gaat straks niet meer. En dat is wel aan Den Haag, denk ik.
Ja.
Dus uiteindelijk ben ik geen doemdenker. En denk ik dat we weer nieuwe manieren verzinnen hoe we eraan komen. Maar dat het niet meer in dit tempo gaat, daar ben ik denk ik wel van overtuigd.
Ja. En je noemt technologische ontwikkelingen hebben we geen oog voor gehad, in die zin?
Te weinig in geïnvesteerd, misschien moet ik het zo zeggen.
Ja. En in welke context had dat geholpen? Zeg maar.
In de manier waarop wij onze dienstverlening aanbieden. We hebben nog heel veel mensen nodig om het werk te doen, terwijl eigenlijk de technologie ons daarin kan ontlasten.
Ja.
Natuurlijk krijg je een discussie over, en wat doe je dan met de werkgelegenheid? Maar goed, als die groei dus in die krapte er nu is, dan zouden we dat wel kunnen oplossen, denk ik.
Ja.
Dus dat we. We hadden natuurlijk een paar jaar geleden zoiets van. De banen gaan verdwijnen. Alles wordt gedigitaliseerd. En Germ, wat moeten die mensen dan gaan doen? Hè? Dat was toen een groot.
Toen AI een beetje echt een groot ding werd.
Inmiddels denken we, nou laat maar komen. Want dan heb ik in ieder geval. Kan ik het oplossen?
Ja.
Dus in die zin is dat IoT, noem het. Ja. Hè, noem alle. Maar daar gaat het wel om. Kijk, we hebben nu nog
IoT, Internet of Things.
Ja, sorry. Ja. En het feit dat je. Kijk, nu loopt er nog iemand rondom een havengebied. Maar je hebt ook kunnen lezen dat Abu Talib er van die mooie dingetjes voor in de lucht gaat schooien.
Ja.
Ja, weet je, why not? Ja. Prima. En dan heb ik natuurlijk nog iemand nodig die wel achter de camera zit en die beelden bekijkt. Maar dat is een veel vriendelijker beroep dan iemand 's nachts door een verlaten havengebied te laten lopen.
Ja.
Ja. Zo, en hetzelfde geldt met schoonmaak. Boven mid 50 hebben we toch overal wel gewrichtsklachten. En kan ik de dame niet meer 20 keer die trap op laten lopen? Maar waarom gebruiken we niet meer robotstofzuigers? Waarom gebruiken we niet meer? Daar zit dan wel een oplossing.
Ja. Ja,
alleen, precies. Als je voor 10 euro per uur iemand kan inhuren, dan is iedere investering heel snel verliest het daarvan. Nou, ja. En ik denk dat we daarin nu wel een meer gezondere balans krijgen.
Die ook beter is voor de mensen uiteindelijk.
Ja.
Hè? Voor de medewerker.
Juist.
Ik wil nog heel even naar hoe creëert nou. Dat is weer even een sidestep, maar recruitment. Dus we hebben het net gehad over jouw rol in de boardroom als het gaat om het creëren van draagvlak van wat meer lange termijn aanpak. Maar stel je zit in een wat kleinere onderneming of je wil als recruitment team draagvlak creëren. Mm-hmm. Hoe pak je dat aan? Hoe creëren recruiters draagvlak bij jou?
Door transparantie in wat ze doen. Dus je hebt echt heel veel data tegenwoordig. Nou, laat zien wat je moet doen om iemand te bereiken. Laat zien wat je op een dag. Hoeveel LinkedIn-messages ben je aan het versturen om überhaupt een reactie te krijgen?
Ja.
Hoeveel telefoontjes moet je pakken voordat iemand bereid is om je terug te bellen, bij wijze van? Dat die transparantie in je werkzaamheden, dat is echt stap 1. En dat, zou ik ook zeggen, maakt dat wat iets abstracter om te laten zien wat daarvoor nodig is en hoe je daarin gespoord kan worden. Kijk, als je iemand belt en niemand heeft van je bedrijf gehoord, kan je nog 20 keer bellen. Dat gaat niet succesvol zijn. Maar ja. Je kan ook laten zien dat als we investeren in naamsbekendheid, in je employer branding, et cetera, dat het dan, dat je hit rate groter wordt. Nou, en in dat soort, we nemen vaak niet de tijd om daar een toelichting op te geven. We denken, ze begrijpen toch wel wat ik allemaal doe. Ja. Ze begrijpen toch ook wat ik dit allemaal...
Heel herkenbaar dit, ja.
En wat ik ook wel zie, dat er heel veel recruitment tijd verloren gaat aan administratie. Dat is echt ook wel een doorn in mijn oog. We leggen bij de recruiter neer dat je moet sourcen, dat je moet werven. En vervolgens moet je de contracten maken. Moet je ook nog even zorgen dat alle gegevens binnenkomen, zodat het contractje opgemaakt kan worden. Mag je gaan janen. En voor je het weet, is een recruiter meer dan de helft van zijn tijd kwijt met dat werk.
Ja.
Nou, volgens mij kan je dat op een andere manier organiseren.
Door specialisatie? Automatisering, ja. Ook weer, waarschijnlijk
ook,
een deel?
Ook, als je wat groter bent, kan je dat doen. Maar ook door een back-office te organiseren. En dat hoeft geen... recruit is een vak, zullen we zeggen. Hè? Het in contact komen met kandidaten en daar een verhaal vertellen, dat vind ik het vak.
Ja.
Weten waar je doelgroep zit, je doelgroep kennen en die weten te benaderen. Een contract maken kan ook de administratie.
Ja.
Dus laten we daar slim in zijn.
Ja. Ja, en het vak is ook wel aan het veranderen natuurlijk. Daar hebben we het al wel vaker over gehad. Dat het natuurlijk ook veel meer in stabiele tijden veel meer was van oké, ik kan kiezen uit 10 kandidaten en mijn specialisme is het om daar de beste match uit te halen. Terwijl nu moeten ze natuurlijk veel meer gaan verkopen.
Eens.
Veel meer sales geworden. En ik denk dat dat niet meer weggaat.
Dat denk ik ook.
Want dat is niet zozeer dus een resultaat van de krapte uiteindelijk, maar veel meer resultaat van maatschappelijke veranderingen.
Ja, ja. Ja, en misschien kan je dat ook wel... Ik weet ook niet of dat allemaal door de mensen... Je kan natuurlijk ook zeggen, we zijn ook overgegaan op video, selectie en dat soort zaken. En assessments. Dus je doet ook wel veel digitaal. Mm-hmm. Daarmee kan je ook een gedeelte van jezelf laten ontlasten.
Ja.
Daar ben ik nog wel een beetje over in dubio. In hoeverre je digitaal dat verhaal net zo goed over de bühne kan brengen als de recruiter die de telefoon opneemt. Hè? Dus dat kan dat allemaal weggeautomatiseerd worden.
Ja, dat verwacht ik niet.
Ja, ik ook niet. Maar ik zie toch wel de grote jongens. Hè, Google doet meer dan 3/4 gewoon automatisch, volgens mij. Dus in die zin,
ja,
dan heb je dan een brand waar je misschien dat...
Precies. Precies.
Ik heb ook wel 1 miljoen open sollicitaties per jaar, maar nee.
Ja. Precies. Dat is natuurlijk wel het verschil. En wat ik ook denk is, kijk, uiteindelijk blijft het toch echt een mensenbusiness. En er zijn altijd drempels voor dat mensen overgaan tot sollicitatie. En dus het is, je kan nooit alles, al die vragen die mensen eigenlijk hebben, kan je nooit allemaal in je content of in je proces, in je geautomatiseerde proces afvangen.
Ja.
Dus uiteindelijk zal er toch altijd wel persoonlijk contact zijn, omdat je vanuit data kan je natuurlijk heel veel generieke dingen zeggen over je doelgroep, heel veel over hun gedrag leren, heel veel snappen wat ze beweegt. Alleen wat een individu ervan weerhoudt om te solliciteren, die laatste 2-3 drempels. Ja, daar, als je daar persoonlijk contact kunt hebben, is dat toch wel essentieel, denk ik, uiteindelijk.
Ja, ik denk het ook.
Ja.
Maar ik wil niet too old-fashioned klinken, maar ik denk het wel.
Ja, ja. Nou ja, maar dat kan ook allemaal in een nieuw jasje gegoten worden. Hè. Maar dat is meer, onze,
yes.
Onze taak, zeg maar. Denk jij actief na, wat mij altijd heel erg opvalt, is strategische personeelsplanning is natuurlijk een beetje een buzzword. Alleen het is ook bijna nooit ergens op orde. En dat is natuurlijk wat ik nog steeds heel veel zie, met name projectorganisaties. Nou, daar heb je ook mee te maken gehad. Ja. Dat het heel erg hollen en stilstaan is, de business. En ook omdat de business ook vaak kortcyclisch denkt. Hoe ga je daarmee om? Met personeelsplanning en de strategie daarmee?
Ja, ik vind dat echt een hele moeilijke vraag. Want strategische personeelsplanning is mij ook nog nooit gelukt. En dat gaat eigenlijk een beetje uit van de maakbaarheid van de wereld.
Ja. Spreadsheet management eigenlijk.
Eigenlijk wel. En toch denk ik wel dat we het met elkaar hadden moeten doen. En ik moet het nu ook, want ik zie dat mijn leeftijdsopbouw helemaal de verkeerde kant op gaat. Hoe plan ik dat dan? Plan ik dat dan echt op de millimeter? Nee. Maar als ik nu weet dat ik over 5 jaar een gemiddelde leeftijd heb van 55, ja. dan moet ik nu aan de bak. En dat noem ik dan ook maar strategisch personeelsplanning.
Ja.
En dan is de vraag, ja, wat kan je nu dan doen? En daar moet je over nadenken. En daar dan aandacht aan geven, terwijl het nu nog niet een nijpend probleem is, dat is gewoon heel lastig in het bedrijfsleven. Het is echt van, ja maar Wendy, nu we hebben een hiring probleem. Wat zit jij nou te bedenken over 5 jaar? Nu moet recruitment aan de bak. En dat daar echt je rug recht houden, vind ik, is voor mijn collega's en voor mijzelf best lastig.
Ja.
Maar dat is nu wel aan de orde van de dag. Dus wat we denk ik allemaal wel doen, is dat we in de gaten houden hoe onze populatie eruit ziet. We kunnen denk ik zo 2 jaar vooruitkijken als je kijkt naar je business. Wat heb je nodig? Zie je daar verschillen in? Ga je verschuiven? Ja, en dan heb je 2 jaar de tijd. Of om op te leiden, of om je anders te gaan positioneren.
Ja.
En dat, het is jammer, maar we gunnen onszelf vaak niet eens dat.
Nee, terwijl de problematiek die nu bedrijven heel erg ervaren natuurlijk, hoe minder je strategisch personeelsplanning op orde had, hoe erger je nu de pijn voelt.
Helemaal eens.
Het is toch menselijk om dan op een of andere manier niet van te leren. Hè?
Ja, ik had ooit een baas die zei, ja, maar die strategie is een opeenstapeling van korte termijn plannen.
Ja.
En dat is het vaak ook.
Ja.
Maar aan de andere kant, kijk, ik kan nu ook wel zeggen van, nou goed, we moeten dit en dit en dit. Maar als het er nu niet is, ja, dan is het een soort fait accompli.
Ja.
Dus in die zin blijft het, ik vind het een groot buzzword voor uiteindelijk misschien wel iets heel praktisch.
Mm-hmm.
Ken je doelgroep? Waar schort het aan? En wat ga je doen?
Ja, en ook hoe ontwikkelt die doelgroep zich in de komende paar jaar?
Juist. En ik had
intern en extern.
Klopt. En datzelfde geldt, de monteurs, omdat we straks om van het gas af moeten, hebben we nu zoveel monteurs nodig. Ja, waar gaan we die nu vinden? En van scholen komen ze niet meer.
Nee, ja.
Ja, dat zijn natuurlijk echt wel grote vraagstukken.
Ja.
En daarvan denk ik, dan moet je niet als afzonderlijk bedrijf, dan moet je als branche dan ineens slaan. Ja. En dan moet je met scholen gaan samenwerken. En dat is dan echt wel strategisch.
Maar ook daarin eigenlijk te laat, hè, branche, want ze zijn er nu pas mee bezig eigenlijk, de netbeheerders. Maar wel een interessant onderwerp, want ik denk, ik heb het daar namelijk met Alfred ook wel eens over gehad.
Ja.
En die, kijk, op een gegeven moment als je kijkt van op een bepaalde afdeling is de demografie zo opgebouwd. En gemiddeld blijven mensen zo lang in die functie. Dan kan je eigenlijk al wel een beetje gaan incalculeren van oké, dan en dan komen er tussen bepaalde tijdspannen moet ik daar iemand voor klaar hebben staan.
En daar zou HR Analytics kan ons daarin tegenwoordig veel meer brengen.
Ja.
Maar wat doe je nou als manager als je weet dat je over 2 jaar heb je iets van tekort? Ga je dan nu boven je formatie, mag je nu gaan werven dan? Zegt een bedrijf dan, oké, doordat jou, ja, weet je wat, nou, dan ga jij nu maar even boven je formatie 3 maanden nemen. Mm-hmm. Dat zijn nog steeds heel weinig bedrijven die zichzelf dat toestaan.
Ja.
En dat is nu, denk ik, wel mooi aan deze tijd. Daar zie je nu ruimte ontstaan.
Ja.
Nu zie je dat die boardroom ook begrijpt dat dit echt wel een issue is. En dan gaan we, nou, ik denk dat je dan wel een mooie, dan kan je echt wel een shift maken.
Ja. Ja, en dan heb je dus ook draagvlak te pakken.
Ja.
En dan hoef je niet nu te gaan werven, maar wel nu gaan bouwen aan je employer brand om te zorgen dat je het over 2 jaar makkelijker hebt. Ja. Dus uiteindelijk een hele moeilijke tijd, want je ervaart heel veel druk als recruitmentafdeling of recruitment team in dit, want daar zitten natuurlijk niet alleen recruiters in, maar heel veel verschillende functies en mensen. Dus ja, je staat nu erg onder druk, maar aan de andere kant, er is bijna automatisch draagvlak voor een lange termijn aanpak.
Ik wou net zeggen, en volgens mij staat recruiter bij het UWV nu als een van de meest schaarste beroepen. Dus het is tegelijkertijd ook je hoogtijdagen.
Ja.
Never waste a good crisis.
Als je kijkt naar de toekomst, want dat vind ik altijd, ik ben natuurlijk als ondernemer altijd, ik leef altijd een beetje in de toekomst met mijn hoofd. Het vak, even los van macro-economische ontwikkelingen en dat soort dingen, maar hoe verwacht je dat het vak van recruitment gaat veranderen over de komende 5 à 10 jaar?
Ik denk dat je wat, ik had hier iets langer over na moeten denken, Mees, maar wat ik denk is dat er een wel meer een shift gaat komen tussen echt de marketeers, de data, analyse, het weten waar je talent zit en dat steeds meer vanuit de technologische kant benaderen versus degene die in staat zijn om mensen te raken.
Mm-hmm.
En naar binnen te brengen. Ik denk dat de afdeling veel diverser wordt van Alloy. Dus niet meer de 30, 40 recruiters en 20 sourcers. En ik denk dat het een veel meer samenspel gaat worden. En wellicht wel zodanig dat recruitment niet meer recruitment is, maar gewoon weer een nieuwe line of business binnen de HR-familie.
Meer marketeers.
Juist. En ook wel, kijk, we doen natuurlijk employee experience. Dat raakt een recruiter ook. Dus waarom? Hè? Dus misschien kantelen we wel helemaal. En dan hebben we niet meer HR business partners en recruitment en verzuim. Maar praten we over onderdelen van de journey en praten we over wat jij daarin kan betekenen.
Ja.
Maar hoe je het went of keert, het spotten en het binnenhalen en het selecteren, ik denk dat dat stuk minder gaat worden.
Ja.
Ik denk dat het zo core gaat worden. A, dat ik vind dat je... Nou, dat is ook niet helemaal waar bij grotere bedrijven. Maar ik vind nog steeds dat een manager heel goed die voordeur moet bewaken. En niet... We hebben soms een discussie bij Facilicom nu. Waarom neem ik niet gewoon alles aan? En laat ik ze allemaal ontwikkelen en laat ik ze opleiden. En waarom hou ik nog steeds zo kritisch vast aan mijn criteria?
Ja.
Zijn we namelijk zo goed in het voorspellen van succes bij werving? Wow, kan je ook nog wel een boom over opzetten.
Ja.
En dat vind ik wel een hele boeiende gedachtegang. Ja, waarom doe ik dat eigenlijk niet? Want we hebben vrij laaggeschoold werk. Dus waarom kan ik ze zelf niet opleiden? En waarom vind ik het dan zo belangrijk dat iemand toch al dat diplomaatje heeft? Of dat is dat helemaal dat skill weg laten vallen, puur op gedrag. En vervolgens vorm ik je wel. En dan heb je bijna geen recruitment meer nodig, in alle eerlijkheid. Dan zet ik gewoon mijn voordeur open. En dan kom maar binnen. En toch denk ik dat uiteindelijk niet werkt. Omdat je dat volume niet aan kan. Maar ook omdat je dan zodanig als organisatie je cultuur... Mm-hmm. In mijn ogen soms weggooit. Dat ik denk dat het niet gaat worden. Dus ik denk dat recruitment wel here to stay is.
Dat is fijn. Voor de luisteraars en voor mij. Ja.
Maar dat het dan wel gaat over... wat is nou eigenlijk de core van recruitment? Is het vinden van talent? Is het juist het creëren van talentpools weten waar? Moet je voorspellen? Word je een voorspeller? Of blijf je toch meer die salesgerichte, binnenhalende partij?
Ja, of alle bovenstaande?
Nou ja, en ik denk uiteindelijk in deze maatschappij... it's all of the above.
Ja.
En dan wordt het zo groot dat het wel dat het dan eigenlijk samenkomt met de HR-afdeling. Ik denk dat je daar niet meer die twee poten hebt.
Ja, en vaak is nu recruitment natuurlijk onder HR.
Ja, als een soort separate afdeling.
Ja.
En ik weet niet of dat over een... als we over 10 jaar kijken, of het nog echt zo'n hele separate afdeling is.
Nee.
Of we dan niet gewoon zeggen... we're from employee experience. En,
ja.
Dat is wat wij doen.
Nou, je hebt volgens mij want je bent natuurlijk net begonnen bij Facilicom.
Ja,
dus je hebt volgens mij een hele mooie uitdaging daar voor je liggen. Dat zowel op HR als recruitment gebied. Dus heel erg bedankt voor het aanwezig zijn op deze podcast. Heel interessant om ook zeg maar de zienswijze een keer vanuit HR belicht te krijgen. Dus dank je wel daarvoor. Heel veel succes bij Facilicom.
Dank je wel.
En dat zeg ik eigenlijk bij... alle gasten laten we over een jaar, misschien anderhalf, een deel 2 doen. Dan ben ik heel benieuwd waar je dan staat.
Hartstikke goed. Dankjewel voor de uitnodiging en het leuke gesprek.